Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 50 van de invasie. En we moeten het denk ik hebben over de Moskwa.
Ja, daar moeten we maar mee beginnen gelijk, want dat is echt ongelooflijk. Dat is dus het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. 500 man kunnen erop. Nou, er zijn twee verhalen. De ene is dat er is brand uitgebroken volgens de Russen en toen munitie ontplofte. Nou zijn die 500 mensen geëvacueerd. Maar de Odessa, Oekraïense generaals zeggen van, nou, we hebben het gedaan met Neptune missiles. Ja. En, maar hoe dan ook, het is natuurlijk gewoon een blamage voor Rusland dit.
Ja. Ja. Het verhaal van die raketten, dat kwam eerder, hè? Dat zag ik gisteravond. En toen kwam vannacht het bericht over die brand naar buiten. Dus het is wel geloofwaardig van de Oekraïense zijde.
Ja, het zou heel goed kunnen. Ja.
Ik stel me zo voor, jongen, dat Poetin die staat te schreeuwen en te tieren tegen zijn generaals. Hoe kan dit nu weer?
Ja, nou ja, het is inderdaad een geweldige blamage. En het is niet, denk ik, helemaal goed in te schatten wat de consequenties hiervan zijn. Hè. We weten dat dat schip een behoorlijke vuurkracht heeft. Hè. En het is ook belangrijk om de commandovoering van bijvoorbeeld een aantal luchtoperaties te doen. Dat hebben ze dus ook gedaan in Syrië. Maar we weten natuurlijk niet precies of dat schip daar ook voor wordt ingezet in dit conflict. Hè. Dat weten we niet precies. Maar in principe zou je verwachten dat zo'n schip, vooral omdat het vlaggenschip is, een belangrijke rol speelt in mogelijke toekomstige amfibische operaties. Niet om die zelf uit te voeren, want dat kan natuurlijk helemaal niet met zo'n schip, maar wel om bijvoorbeeld de commandovoering daar in belangrijke mate vanaf te doen.
Ja. Het schip was betrokken bij de in bezetting nemen van de slangeneilanden. Hè? Daarvoor,
ja. Waar die spreuk vandaan kwam van de Russian warship, fuck you of zo.
Ja, dat is inderdaad dat schip.
Maar het leidt natuurlijk wel tot een situatie dat in Rusland gaat er zoveel mis. Waar ik gewoon heel ongemakkelijk bij voel, is dat als je als Russisch generaal, maar ook als Poetin, steeds tegenslag op tegenslag krijgt, terwijl je zelf nog steeds heel veel gevechtskracht en slagkracht hebt, hè, dan kan het alleen maar leiden tot escalatie, lijkt me.
Ja, maar dat moet je wel kunnen escaleren. Kijk, het hele punt is, ik zit wel vrij vaak nu in allerlei videoconferenties met allemaal types zoals ik vanuit de hele NAVO en daarbuiten. Ja, en het interessante is dat je dan ziet dat de Amerikanen die zeggen van nog even doorpesten, dan winnen we. Dus we moeten nu gebruik maken van deze situatie omdat Rusland nu zwak is. Ze zijn nu aan het hergroeperen. De hele commandostructuur moet door die generaal Dvornikov opnieuw worden opgezet. Hij moet proberen van die versplinterde Russische eenheden weer één grote vechtmachine te maken. Ze zijn nu zwak. Dat kost waarschijnlijk 3 weken voordat ze dat voor elkaar hebben. En dat moet nu worden doorgeperst. He, dus in die zin heb je volledig gelijk. Zo'n aanval op de Moskwa, dat fregat, is zeer betekenisvol. Maar we moeten ons ook niet rekenen. Want als je gewoon kijkt wat er gebeurt op de grond, zijn er hevige gevechten. Maar realiseer je dat vrijwel de hele oostgrens van Oekraïne met Rusland onder controle van de Russen is. En dat is bijna onmogelijk om dat op een of andere manier terug te veroveren. En als je gewoon kijkt waar de gevechten zijn. Nou, Mariupol, dat is denk ik toch een aflopende zaak. Hoewel ik al eerder heb gezegd van binnen 2 tot 3 dagen valt die stad. Maar dat verzet, dat blijft maar doorgaan. En terecht, ik bedoel, ik zou me ook doodvechten in zo'n situatie, omdat je toch geen enkele kant op kan. Maar Mariupol is de facto wel gevallen. Er zijn nog 2-3 stukjes waar dat niet het geval is. Nou, als je dan vervolgens kijkt...
Maar die zijn omsingeld, hè?
Die zijn omsingeld, ze kunnen geen kant op. Ik bedoel, dat is echt een verschrikkelijke toestand daar. En die hele stad die bestaat volgens mij bijna niet meer. Maar als je gewoon ook kijkt naar het immense gebied... Hè, het is echt enorm, hoor, wat de Russen onder controle hebben. Dat verover je ook niet zomaar even terug.
Ja. Begrijp ik nou goed erop dat er dus in Amerikaanse kring wordt gezegd... deze komende paar weken moet je eigenlijk escaleren tegen de Russen... omdat ze nu nog zwak zijn.
Ja, exact. Nou, ik denk dat veel Europese analisten dat ook wel vinden. Maar dan wordt het verschilt over de vraag van... wat betekent dan, kan je winnen of niet? Europeanen die zeggen, nou, dat win je niet... want het gebied wat de Russen nu al onder controle hebben is zo groot... en de Amerikanen zeggen, nee, we moeten doorpersen. En dan wint Oekraïne.
Ja. Klinkt wel heel Amerikaans, ja.
Dit is echt heel Amerikaans. Het is echt zo'n can-do mentaliteit. En dat is, bij de Amerikanen zit er ook altijd een enorme hoeveelheid optimisme achter en wensdenken.
Ja. Dat verschilt tussen de Amerikanen en de Europeanen, dat is echt heel interessant. De Amerikanen hebben dus die can-do mentaliteit en we moeten op het slagveld gaan winnen. Nou, Rob zegt terecht van, ja, luister, dus die hele oostflank is gewoon van Rusland. En dat kunnen ze ook heel makkelijk aanvoeren.
Ja, natuurlijk doen. Het is bijna 1500 kilometer, jongens, wat ze onder controle hebben, inclusief de Krim. Als het niet meer is, hè.
En dat betekent dus dat de Europeanen denken dus verder na. Die denken van, oké, we gaan vechten. En misschien dat ze stukjes winnen en misschien dat we stukjes verliezen. Maar dit gaat uiteindelijk, gaan we dan onderhandelen. Hè? En daar hoor ik de Amerikanen helemaal niet over.
Nee, dat klopt. Nee, maar dat is natuurlijk ook. Dat is een goede opmerking, een goede observatie. Ook zeg maar in die videoconferentie waarin ik zit, dan leg ik uit dat ik denk dat ze dat heel moeilijk wordt. Dat ik natuurlijk hoop dat Zelensky wint, maar dat heel moeilijk wordt. En dat er dan een situatie begint te ontstaan waarin er ooit een staakt het vuren gaat komen. En wat ga je dan doen? Dan zou ik, als ik Zelensky was, zou ik niet gaan onderhandelen over het afstaan van al die gebieden. Maar ik zou gewoon niks doen. En ik zou ondergronds gaan. Ik zou een partisanenstrijd beginnen. Dan hebben de Russen echt een geweldig probleem. Want dan moeten ze continu dat hele gebied onder controle zien te houden. En dat kan dus nog jaren gaan duren. En ik zeg, jongens, we moeten ook nadenken over zo'n situatie waarin een bevroren conflict gaat ontstaan. En hoe gaan we als Westen daar dan mee om? Nou, de Europeanen willen daar wel over praten, maar de Amerikanen niet. Ja, die zeggen eerst winnen.
Ja, dat is het. Ik ben het niet met de Amerikanen eens.
Nee, het is echt een enorme scheidslijn, hoor, tussen de Europeanen en Amerikanen.
En jongens, er is ook in de New York Times staat een verhaal dat Amerika gaat dus nog meer wapens leveren, hè, waaronder 12 helikopters. Dat zijn Russische helikopters volgens Rob.
Ja, die komen uit die komen uit Afghanistan. Ja. En die zijn geparkeerd in Oekraïne om daar onderhoud te krijgen.
Ja, precies, die gisteren noemde.
Ja. Ja, maar het zijn er wel veel, hoor. Maar ja, het is niet helder of die nou worden overgedragen of niet. Dus uit het Witte Huis kwam eerst het bericht dat het geval zou zijn. En vervolgens wordt er gezegd, nou, misschien toch maar niet. Ik weet het niet.
Ja. En er komt een US High Level Official. Er is al heel lang geen Amerikaans bezoek meer geweest aan Kiev. En er zou dus een hoge ambtenaar komen die ook een beetje die militaire hulp gaat coördineren. Dat is weer een stap extra, hè?
Ja, er wordt gedacht aan Blinken. Maar je zou de minister van Buitenlandse Zaken, je zou kunnen denken aan Austin, de minister van Defensie. En je zou kunnen denken aan Sullivan, het hoofd van de Veiligheidsraad van Amerika, de National Security Council. Dat zou ook nog een keer kunnen. Maar die gaan echt niet coördineren, hoor. Dat gaan ambtenaren doen. En het zou mij trouwens helemaal niet verbazen als die er al lang zijn.
Ja. Oh. Dan las ik gisteravond nog dat ten zuiden van Izium, weet je wel, dat zit dus in het noorden, en dan moet je dus naar de Donbass toe gaan.
Ja.
Daar hebben de Oekraïners een belangrijke brug opgeblazen.
Ja.
Dan moeten ze nu, dat is best vervelend, hoor, als je daar met tanks voor staat.
Zeker.
Ja.
Nou ja, wat natuurlijk ook wel opmerkelijk is dat gewoon de aanvallen diep het land in, ook in het westen van Oekraïne, gewoon doorgaan. Er wordt wel iedere keer gezegd van er gebeurt weinig. Ik denk dat erg meevalt. Ik bedoel, het is een immens land. Dus als je daar explosies hoort, dan ziet de rest van het land dat niet. En zeker omdat er geen journalisten zijn, zie je dat ook niet. Maar als ik gewoon op de kaart kijk wat er gebeurt, dan moet je toch wel constateren dat er continu wel aanvallen worden uitgevoerd. En het kan niet anders dan dat dat is op laten we zeggen, de logistiek van de Oekraïners, opslagplaatsen, dat soort dingen. Dat kan bijna niet anders.
Oh. En Rob, die Moskwa-gebeurtenis, vraagt om een retaliatie, om terugslaan, toch?
Ja, maar dan moet je het wel kunnen. Nogmaals, de komende 2-3 weken is de inschatting, daar ga ik wel met de Amerikanen mee, dat ze niet zo gek veel kunnen. Het enige wat ze kunnen doen is houden wat ze hebben. Hier en daar misschien wat terreinwinsten boeken. Concentreer je militaire macht, je capaciteit in het oosten op dit ogenblik. Het gebeurt ook Mariupol. Het vereist toch veel te veel capaciteit van de Russen. Die hele zaak moet gerecupereerd worden. Dat kost gewoon even. Dus je kunt ook niet een enorme vergeldingsoperatie uitvoeren, denk ik.
Hebben ze nog cruise-missiles? Hebben ze nog precies?
Ja, ze hebben natuurlijk van alles nog wel. Dat is het. Dat niet, maar ook daar raken de schappen leeg, dus langzamerhand.
En ze zouden dan wel ook moeten toegeven dat het door de Oekraïners is.
Ja, zeker.
In plaats van nu, brandje.
Ja. Nou ja, als een schip ten onder gaat, dan is het wel iets meer dan een brandje.
En dan nog even over de NAVO-uitbreiding. Het is natuurlijk spectaculair wat daar gebeurt, hè? Zweden en Finland. En de reactie van de Russen was van, ja, dat kun je allemaal wel doen, maar dan de kans dat de Oostzee dan ooit een kernwapenvrije zone wordt, is dan verkeken. Terwijl natuurlijk zelf met Kaliningrad hebben daar natuurlijk een einde, wat volgens in met Russische kernwapens.
Ja, absoluut.
We hebben daar zelf een einde aan gemaakt.
Maar ja, dat Kaliningrad, ik denk dat we daar in de toekomst ook nog maar eens even over moeten gaan praten. Dat is natuurlijk gewoon echt heel erg interessant. Dat grenst aan Polen en de Baltische Staten. Zo'n walkie corridor, dat is een nauwe doorgang. Nou 100 kilometer. Er loopt eigenlijk maar één weg en één spoorweg door die een beetje bruikbaar is voor militair transport. Dat is de corridor tussen Kaliningrad en
Wit-Rusland.
En Wit-Rusland, Belarus. En dat Kaliningrad wordt natuurlijk nu steeds belangrijker. Dat ligt nu straks midden in NAVO-gebied. Ik raad iedereen aan om eens even op de kaart te kijken hoe dat eruit is. En de grote lange afstandswapensystemen van Rusland zijn ook in Kaliningrad gestationeerd. En daar zitten enorme luchtdoelbatterijen. En het strategische belang voor Rusland van Kaliningrad wordt hierdoor steeds groter, omdat feitelijk straks de Oostzee en Binnenzee wordt van de NAVO. Ja. En daar ligt Kaliningrad aan. Nou, maar daar moeten we echt maar eens een keer goed naar kijken. Maar voordat we dat gaan doen, moet iedereen maar eens even op de kaart kijken hoe dat in elkaar
zit. Ja. Hey, ik had nog een luisteraarsvraag erbij gepakt. Han van der Riet zegt, hallo Hugo, ik luister altijd met veel interesse naar de podcast van Boekestein naar de Wijk. Dat horen we altijd graag. En de volgende vraag, waarom valt Oekraïne geen Russische doelen aan in Rusland? Bijvoorbeeld de huidige parkeerplaatsen van het militair materieel, olieopslag en andere strategische doelen. Het lijkt wel alsof ze alleen verdedigen, maar soms is de aanval de beste verdediging. En overigens zag ik ergens een berichtje dat iemand in Moskou had gezegd dat er wel eens wat gebeurt, dus binnen Rusland. Ja. En dat Rusland dan dreigde ook beslissingscentra in Kiev of iets dergelijks aan te vallen. Dus het gebeurt wel. Maar...
Ja, je kunt. Het is natuurlijk ook gebeurd. Hè. We hebben nog niet zo lang geleden een enorme aanval gehad op een brandstofdepot. Het probleem is dat je overal in dat gebied moeite hebt om te vliegen. En dat heeft te maken met het feit dat de luchtverdediging eigenlijk. Ja, die is in orde van Oekraïne. Maar als je de grens overgaat in Rusland, dan loop je ook tegen de luchtverdediging aan. Dus je kunt niet zomaar daar naartoe vliegen. Het enige wat je zou kunnen doen is laag vliegen met helikopters. Dat gebeurt dus ook. En het vermoeden bestaat dat die aanslagen dan ook worden gepleegd met laagvliegende helikopters. Maar die zijn op zich wel kwetsbaar hoor voor stingers en stingerachtige systemen die de Russen ook hebben. Dus, en bovendien, als het gebeurt, dan kun je ook verwachten dat je een vergelding krijgt op bijvoorbeeld de Kiev. Dus het is ook niet direct in het belang van Oekraïne om dat te doen.
Er is een zekere deterrence, een zekere afschrikking hier.
Ja, zeker. Ja.
Doodse stilte.
Hey, ik heb niks meer te zeggen.
Ik ook niet. Misschien morgen weer.
Misschien morgen. Laten we dat maar doen.
Hey, ik ben Talita. En ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark de Nieuwsdag. En we hadden het erover. Het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws, abonneer je op de Nieuwsdag. Het nieuws, maar dan gezellig. Was dit iets?
Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.